Goedemorgen. Het is goed om hier weer met elkaar samen te zijn. Het is al even geleden dat ik hier gesproken heb. En we zijn bezig, voor degenen die hier nieuw zijn of nog niet wie het weten, we zijn bezig met een serie over de tabernakel. Daar heb ik al een aantal keren over gesproken en daar hoop ik vandaag mee verder te gaan. Met een bijzonder voorwerp. In de tabernakel, waar ik bij mij weten nog niet vaak een preek over heb gehoord. Maar wat wel een heel interessant voorwerp is. Het is goed om eens met mij mee te lezen uit Exodus 30. Dus Exodus 30. Dus Exodus 30 en dan vanaf vers 17 wil ik met jullie lezen. Dus Exodus 30 vanaf vers 17. Hier is de Heere weer in gesprek met Mozes. En de Heere sprak tot Mozes. U moet vervolgens een koperen wasvat maken. Een bijbehorend koperen voetstuk voor het wassen. En u moet het plaatsen tussen de tent van de ontmoeting en het altaar. En er water in doen. Zodat Aaron en zijn zonen hun handen en voeten met water daaruit kunnen wassen. Wanneer zij de tent van de ontmoeting binnengaan, moeten zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven. Of wanneer zij tot het altaar naderen om dienst te doen door een vuuroffer voor de Heere in rook te laten opgaan, moeten zij hun handen en voeten wassen, opdat zij niet sterven. Dit is een eeuwige verordening voor hen, voor Aaron en zijn nageslacht, al hun generaties door. Tot zover. Zoals ik al zei, we staan vanmorgen stil. U raadt het al bij een wat bijzonder voorwerp in de tabernakel. En dat is het koperen wasvat. Het is trouwens het enige voorwerp, misschien is het je al opgevallen. Het enige voorwerp in de tabernakel waar geen exacte beschrijving van gegeven is. Als je ziet hoe het altaar gemaakt moet worden. Als je zag hoe de ark zelf gemaakt moest worden. Of nou, de omvang en de afmetingen van het voorhof. Van het heilige, van het heilige der heiligen. Dat is allemaal exact beschreven in Gods woord. Alleen van het koperen wasvat niet. Er staat dat er een wasvat moet gemaakt worden met een voetstuk. En de rest wordt er niet, geen beschrijving bij gegeven. En in dat koperen wasvat, daar moest water gedaan worden. En water, zoals je misschien wel eens bij stil hebt gestaan, is eigenlijk wel een bijzonder iets. Water, als we gewoon kijken naar ons persoonlijk leven, jij en ik zoals we hier zitten, bestaan al voor tenminste 65% uit water. De een wat meer, de ander wat minder, maar gemiddeld bestaan wij voor circa 65% uit water. Water is ook onmisbaar in ons leven. Als we denken aan, op het moment dat je dorst hebt, op het moment dat je uitgedroogd dreigt te raken, dan is water denk ik wel een van de lekkerste dingen die beschikbaar zijn. Zonder water is het leven snel voorbij. Zonder eten kunnen we wat langer volhouden, maar zonder water duurt dat niet zo heel erg lang. En ook de aarde waarop wij leven is volstrekt afhankelijk van water. De regen die soms wat meer en soms wat minder valt, hebben wij hard nodig. De aarde wordt vruchtbaar. Kijk maar eens, in verschillende landen wordt vaak de meest vruchtbare gebieden aangetroffen rondom de rivieren. Als we bijvoorbeeld kijken de Nijldelta, maar ook de delta in ons eigen land rondom de rivieren. Dat zijn vaak ontzettend vruchtbare gebieden. En van oudsher vormen daar zich eigenlijk al dorpen en steden rondom, omdat de mensen al snel door hadden dat water ook ontzettend nodig was. Water. We hebben het ook nodig om onszelf te wassen en te reinigen. In ieder geval al aan de buitenzijde. Ook in de Bijbel, en het is toen ik deze boodschap aan het voorbereiden was, dan gaan je gedachten daar is wat meer over staan en wat meer bij stil. Maar ook in de Bijbel wordt het heel vaak over water gesproken. Misschien is het je ook wel eens opgevallen. Er zijn vaak grote momenten in de Bijbel die beschreven staan wat ook met water te maken heeft. Ik moest denken bijvoorbeeld aan de redding van Hagar en Ismaël. Dus Hagar die Ismaël onder een struik had gelegd om ja, eigenlijk van een afstandje te zien hoe hij zal sterven. Nadat ze door Abraham weggestuurd waren, de woestijn in en zonder water kwamen te zitten. En hoe Hagar zelf door God gered wordt en Ismaël, waarin God zelf tot hen spreekt en hen het water aanwijst. We zien Mozes in de woestijn op een rots slaan, waardoor de rots breekt en er water uitstroomt, waardoor het hele volk Israël van water, van vocht voorzien wordt. Water brengt bijvoorbeeld genezing in het leven van Naaman, de Syrische vorst, de Syrische overste. Die naar Israël kwam, die had gehoord van de grote profeet van zijn dienstmaagd en die door de profeet gestuurd wordt naar de Jordaan om zich daar 7 maal in te wassen. Wat hij eerst weigert en uiteindelijk doet en daarin genezen wordt. We denken bijvoorbeeld een heel belangrijk en heel bekend gedeelte in het Nieuwe Testament, waarin de Heer Jezus gedoopt wordt door Johannes. En wanneer hij uit het water opkomt, dat God zelf spreekt: dit is mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb. We denken aan de bekende woorden van de Heer Jezus. Het gesprek wat hij voert bij de waterput met de Samaritaanse vrouw. Waarin hij zichzelf voorstelt als het levende water. Wie van hem, die tot hem komt en van hem drinkt, zal nimmer meer dorst hebben. Waarin Jezus zichzelf hier aan ons voorstelt als het levende water. Denk bijvoorbeeld aan de laatste woorden in de Bijbel. Deze heerlijke belofte: en de geest en de bruid zeggen kom. En laat hij die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Water, een heel belangrijk en heel veel voorkomend gedeelte in de Bijbel. En ik heb slechts een kleine opsomming daarvan gegeven. Nou, dat water staat ook centraal binnen dat koperen wasvat. Het had een dieper en een groter doel. En nou, ik hoop dat jullie met mij mee kunnen komen vanmorgen en daarin mee kunnen beleven wat een belangrijke boodschap de Heer heeft door dit koperen wasvat. Om even terug te keren, we zijn met elkaar begonnen door rond te lopen rond de tabernakel. We hebben toen met elkaar stilgestaan waarom God die tabernakel, en het is iedere keer dat ik het weer noem, blijft het een wonder, is dat God zelf zegt, maar ik wil in het midden van hen wonen. Dat was de enige reden waarom hij die tabernakel daar wilde bouwen. Hij wilde in het midden van het volk Israël wonen. Vervolgens zijn wij door de poort naar binnen gegaan, het voorhof in. Hebben wij stilgestaan bij het brandofferaltaar. De functie van het brandofferaltaar en de heerlijke weerspiegeling van onze Heer Jezus Christus in het brandofferaltaar. We hebben stilgestaan bij de verschillende offers die daarop gebracht worden. Dat is de laatste keer wat we daarover hebben nagedacht, al die verschillende offers. En zo komen we uiteindelijk aan bij het koperen wasvat. Waar was die van gemaakt, Rick? Ik zei het al, maar ik moet even kijken of je goed hebt opgelet. Waar is dat wasvat van gemaakt? Van koper. Heb je je wel eens afgevraagd waarom dat niet van ijzer is gemaakt? Of van klei? Misschien van hout? Dat is een van de vragen die ik mezelf stelde. Denk, waarom moest dit nou specifiek van koper gemaakt worden? Er zijn zat materialen te bedenken waar het ook van gemaakt kon worden. Maar ik denk, en ik weet eigenlijk wel zeker, dat God hier een diepere boodschap mee heeft. Dat hij bewust, dat is het enige specifieke wat God hier spreekt, over het wasvat dat hij van koper moest zijn. En ik denk, en ik ben ervan overtuigd, dat het niet voor niets is. Want koper heeft namelijk de eigenschap, en we zien dat terug in Exodus 38, is waarin, dat hoef je niet met mij op te zoeken, maar waarin die opdracht nogmaals daar ook wordt gegeven. En daarin wordt specifiek benoemd hoe dat koperen wasvat gemaakt wordt, waar die van gemaakt wordt. En die wordt gemaakt van de spiegels. Dus de vrouwen van het volk Israël die daar aanwezig waren, moesten de spiegels aanleveren. En daar ging Mozes dat koperen wasvat van maken. Dus het waren spiegels en dat is denk ik de prachtige boodschap onder andere die verscholen ligt in het wasvat. Is dat het ons spiegelt en dat het ons ja, iets laat zien. Op het moment dat wij naar dat koperen wasvat zouden kijken en naar Aaron en zijn zonen naar dat koperen wasvat kijken, dan weerspiegelt het hun. Het laat zien wie ze zijn en het laat zien misschien wel de vuilheid die ze aan hun handen en voeten hebben. Het werd gemaakt van spiegels. Ja, en dan is het nogal wat, hè? Ik probeer altijd, als ik dit soort geschiedenissen lees, ook in mijn voorbereiding, dan probeer ik me er altijd eens in te verplaatsen. Je zou daar priester zijn. Je zou Aaron zijn. Het is je wellicht opgevallen, ik heb hier in mijn eigen Bijbel erbij geschreven boven dit stukje. Er staat twee keer vermeld, wordt er gesproken over, opdat zij niet sterven. Het was een belangrijk iets, dat koperen wasvat. Op het moment dat jij als priester de moed had om vanaf het brandofferaltaar rechtstreeks het heilige binnen te lopen, dan was er één ding wat zeker was en dat was dat je de dood zou sterven. Ik vrees dat je ter plekke dood zou neervallen. Dit was de opdracht die de Heer hier aan Mozes geeft. Is dat op het moment dat de priester, dat Aaron en de priesters dat heilige binnen zouden gaan, dan moesten ze zich wassen, hun handen en hun voeten moesten ze wassen in dat wasvat. En dan wordt er twee keer in deze paar versen wordt er vermeld, opdat zij niet sterven. De Heer neemt het uiterst serieus. Het is geen advies die je ter harte kan nemen, of die je misschien naast je neer kan leggen. Nee, zegt de Heer, op het moment dat jij hier binnen zou gaan, zonder je te wassen, zonder je te reinigen, dan zal je de dood sterven. Punt. Een ernstige boodschap die de Heer hierin geeft. Een ernstige opdracht. Maar goed, wij zijn de tijd van het koperen wasvat, zijn wij ruimschoots voorbij. Wij hebben geen wasvat meer, wij hebben geen tabernakel of tempel. Wij hebben geen wasvat. En wat zegt het ons nu dan nog? Nou, ik denk dat wij nog steeds, en ik denk dat je me wel daarin kan volgen, ik denk dat wij nog steeds een wasvat in ons midden hebben. Sterker nog, ik denk dat de meesten van jullie op dit moment een wasvat bij jullie hebben. Een wasvat misschien in een digitale vorm, of een wasvat misschien in een papieren vorm. Misschien heb je een wasvat die al weet ik veel hoe lang dicht is gebleven. Waar inmiddels een laagje stof op ligt. Of misschien heb je een wasvat die je als vanzelf gebruikt. Zonder daar werkelijk bij stil te staan. En ik denk dat je wel weet wat ik bedoel. Sla eens met mij op 2 Timotheus 3. Dus 2 Timotheus 3. Ik denk dat de Heer het hierin prachtig laat zien. Dus 2 Timotheus 3. En dan vers 16 en 17. Dus 2 Timotheus 3 vers 16 en 17 waarin staat heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Ik denk dat hier exact de omschrijving staat wat op dit moment in ons leven, en ik ga daar straks nog uitgebreider op in, het wasvat is. En dat is Gods complete woord. Dat is hetgeen wat op dit moment ons leven, als het goed is, weerspiegelt. Op het moment dat wij daarin zouden kijken, dan laten we het zien wie wij zijn. En dan openbaart het onze vuiligheid en dan openbaart het ons onreinheid. En tegelijkertijd openbaart het ook de manier waarop wij gewassen en gereinigd kunnen worden. Dus Gods woord werkt als een spiegel voor ons en voor ons leven. Als we nou weer teruggaan naar dat gedeelte uit Exodus, is ook zo'n wonderlijk iets. En ik kom er straks nog verder op terug. Dus uit Exodus, waar moest dat wasvat staan? Dat wasvat werd niet zomaar op een plaats gezet. Het wasvat, en we lezen het onder andere in Exodus 30, maar ook in de verdere hoofdstukken, het wasvat moest na het altaar staan. Dus je kwam het voorhof binnengelopen, je liep als het ware tegen dat brandofferaltaar aan en vervolgens kwam dat koperen wasvat. En dat is niet voor niks. Dat is niet zomaar toevallig. Dat je zegt, nou weet je wat, we hebben dat wasvat nog. Het kan wel buiten het voorhof staan. Het kan wel ergens in het voorhof staan. Maar er wordt expliciet door God aangegeven waar dat koperen wasvat komt te staan. En hou je in gedachten, en ik kan het niet vaak genoeg zeggen, op het moment dat je leest over de geschiedenis van de tabernakel, op het moment dat je erin verdiept, is alles binnen die tabernakel wijst heen naar Jezus Christus en naar Hem alleen. Dat was het grote symbool, zeg maar, die tabernakel was het grote symbool van de Heer Jezus. Van zijn komst naar deze aarde, van zijn lijden en sterven, van zijn opstanding, van zijn heerlijkheid, van zijn heiligheid. De tabernakel die druipt als het ware van de Heer Jezus. En daarom, lieve broeders en zusters, moeten wij nooit nalaten om ook deze oude geschiedenissen te doorzoeken. Omdat het ons zo in verwondering brengt over de Heer Jezus. Dat het ons zo in aanbidding kan brengen wie Hij is. Want neem nou die Israëliet die had gezondigd. Die naar dat brandofferaltaar moest. Die daar zijn offer wou brengen omdat hij overtuigd was dat hij had gezondigd en dat hij tegen God was opgestaan. Hij beleidt zijn zonde daarvoor het altaar. Samen met de priester. De priester die op dat moment als het ware Christus vertegenwoordigt. Die de tussenpersoon is tussen deze zondaar. En tussen de God die woont in het heilige der heiligen. Hij die de belijdenis van de zonde daarin aannam. Die het offer bracht. Die samen met deze zondaar het offer op het brandofferaltaar legde. En het verbranden. Broers en zusters, het werkt ook zo in ons leven. Ik weet niet hoe het met jou is gegaan, maar als ik weer terugdenk aan de tijd dat ik zoekend was. De tijd dat God door zijn geest in mijn hart begon te werken. Kwam ik meer en meer tot de overtuiging. En tot het besef dat ik onrein was. En dat ik op deze manier niet voor zijn ogen kon blijven bestaan. Ik moest erkennen dat ik schuldig was tegenover hem. Met heel mijn wezen. Met iedere cel die in mij was. Met iedere vezel van mijn lichaam stond ik schuldig tegenover God. En gelukkig hebben we daarin de Heer Jezus Christus mogen ontmoeten. En mogen we erkennen dat Hij de schuld voor mij heeft betaald. De zonde voor mij heeft weggenomen. Maar dan vervolgens gaan we eigenlijk die volgende stap nemen. Dus je komt tot de erkentenis dat je schuldig staat tegenover God. Je komt bij dat brandofferaltaar. Je belijdt daar je zonde. Er wordt geofferd. Er wordt betaald voor je zonde. Zoals bij deze Israëliet voor wie betaald werd. Doordat hij dat lam of naar welk dier hij ook maar moest gaan offeren. Doordat hij geofferd werd. Werd er betaald voor zijn zonde. En hij werd gereinigd van die zonde. Maar er zit nog zoveel meer. Er staat nog zoveel meer in deze tabernakel. In de dienst van deze tabernakel. Als ik jou zo'n vraag zou stellen. Ik ben benieuwd, je hoeft daar nu geen antwoord op te geven, maar misschien wel in je hart. Ik ben benieuwd wat je antwoord zou zijn. Als je kijkt naar ons geestelijk leven, moeten wij onszelf reinigen? Of worden wij gereinigd? Nou, zou een aantal broeders zeggen, ik hoop het. We worden gereinigd. Klip en klaar. Kijk maar eens mee. Misschien is het goed om eens het op te slaan. 1 Johannes 1 vers 7. En hou nog steeds die gedachte vast aan dat wasvat. 1 Johannes 1 vers 7. Nou, zegt die broeder, wij worden gereinigd. Dat is heel duidelijk. Kijk maar met mij mee in 1 Johannes 1 vers 7. Daarin staat, maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn zoon, dus dat bloed reinigt ons van alle zonden. Kijk maar, het staat hier zwart op wit, wij worden gereinigd. En daar kan ik niet anders dan volmondig ja en amen op zeggen. Ja, ho, 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 zegt een andere broeder. Nu ga je te snel. Dit klopt niet. Ja, het staat er wel, maar laten we eens verder gaan kijken. In 1 Johannes 3. Dus we slaan een paar hoofdstukken verder. In 1 Johannes 3. Lees maar met mij mee, vers 2. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn, maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. En ieder, vers 3, die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Dus ik heb de waarheid aan mijn zijde, wij moeten ons reinigen. Nou, zo krijg je een fantastische discussie. En ik denk dat vele scheuringen onder andere hierdoor zijn ontstaan. Dus de ene groep zal zeggen, nee. Wij worden gereinigd. Het is Gods werk die ons reinigt. En de andere groep zal zeggen, nee. Sorry broeder, maar hier ga je echt de mist in. Wij moeten ons reinigen. En het past zo verschrikkelijk slecht, in ieder geval in mijn hoofd, dat beide waar is. Het is zo verschrikkelijk veel makkelijker om te erkennen en te blijden, joh, één ding is waar. We worden gereinigd. God doet het, hij reinigt ons. Of, dat andere mag dan ook waar zijn, maar dan moet het eerste niet meer waar zijn. Wij moeten ons reinigen. Maar dat die twee waarheden bestaan, dat is heel erg moeilijk, in ieder geval in mijn verstand, samen te vatten. Maar toch wil ik je weer mee terugnemen, en ik denk dat dat zoiets prachtigs is, wil ik je weer mee terugnemen naar de tabernakel. Ik wil je mee terugnemen naar het brandofferaltaar. Want ik denk, broeders en zusters, dat we daar onder andere de waarheid in vinden. Want beide is inderdaad waar. Ik denk het verschil in het volgende te vinden is. Als wij staan bij het brandofferaltaar, en nogmaals, denk maar eens terug aan het moment waarop je tot geloof kwam. Het moment waarop de Heer Jezus zich ten volle openbaarde in jou en in mijn hart. Op het moment dat wij daar bij dat brandofferaltaar staan, dan reinigt het bloed van de Heer Jezus ons van alle zonden. Broeder en zuster, en ik hoop dat je daar met mij die overtuiging hebt, is daar kunnen wij niets aan doen. Jij hebt niets, werkelijk, geen centimeter bijgedragen aan je eigen redding. Het was volstrekt onmogelijk. Het was het bloed van Christus en het bloed van Christus alleen die ons heeft gered van onze zonden. Laat dat als een paal boven water staan. Dat het offer van Christus alleen. En als we dat loslaten, dan laten we de kern van ons geloof in hem los. Het offer van Christus alleen redde ons van onze zonden. Maar, en daar zet ik een grote komma. Maar, in datzelfde tabernakel waar die offer stond, waar jij en ik zijn neergeknield voor dat altaar, waar jij en ik onze vuile zonde hebben beleden, tot de erkentenis zijn gekomen dat je niets anders had verdiend dan de ondergang en niets anders had verdiend dan de hel. Dat je niets anders had verdiend dan voor eeuwen van God verwijderd te worden. Waarom? Omdat je tegen hem had gezondigd, de heilige God. En daar zal ik straks nog bij stilstaan. Want onder andere het koperen wasvat weerspiegelt zijn heerlijkheid en zijn heiligheid. En er was niets anders voor jou en voor mij bestemd dan dat we voor eeuwen van hem weggedaan zouden worden. Omdat wij hadden gezondigd en we waren zonde. En we waren ten diepste alleen maar zonde. En toen kwamen we bij dat altaar. Je was tot die erkentenis gekomen. En bij de ene heeft het lang geduurd en bij de ander was het een moment. Dat vind ik niet belangrijk daarin. Maar je was tot die erkentenis gekomen dat je schuldig stond en dat je Christus en hem alleen nodig had. En dan kom je bij dat altaar, net zoals die Israëliet bij dat altaar kwam. En je knielt voor de altaar en je roept uit, Heer, ik heb u nodig. Ik heb gezondigd en ik ben het waard om verloren te gaan. En op dat moment, dan wast en reinigt zijn bloed jou van alle zonden. Dan ontvang je nieuw leven in hem. Dan ontvang je eeuwige heerlijkheid met hem. Dan staan we niet meer schuldig. Dan staan wij vrij tegenover God. Maar, lieve broeders en zusters, er staat ook nog een wasvat in diezelfde tabernakel. En ik denk dat daar de crux in zit. is dat wij dat altaar nodig hebben om vergeving van onze zonden te ontvangen. Maar er volgt dan een leven. En ga eens terug naar je eigen leven weer. Ik probeer het weer terug te kijken. Als ik dan terugkijk op dat ene moment. Ik weet nog exact waar het gebeurde. Dat ik vergeving van zonde kreeg. Maar nog steeds waren er zonden in mijn leven. De dag daarna dat ik weer opstond. Weet ik dat ik weer gezondigd heb. En dat is, lieve broeders en zussen, exact wat dat koperen wasvat weerspiegelt. Exact wat het koperen wasvat voor staat. En exact waar we Gods woord van letter tot letter en van kaf tot kaf voor nodig hebben. Want dat koperen wasvat weerspiegelt dat wij, op het moment dat wij gered zijn. Wij weten allemaal dat wij nog steeds zonde doen, dat wij voortdurend die reiniging nodig hebben. En daar roept de schrift ons toe op in bijvoorbeeld 1 Johannes 3. Die verse die ik je net heb voorgelezen. Om je eigen te reinigen van alle ongerechtigheid. Om je eigen te wassen, voortdurend te weerspiegelen aan Gods woord. Voortdurend naar dat koperen wasvat van zijn woord te gaan. En te zien, Heere, maar ik heb weer gezondigd. Mijn hoogmoed en mijn trots speelt weer op. Op het moment dat je weer leest in Gods woord, dan komen er weer zoveel dingen boven. Ja, mijn Heere, hierin is het nog niet recht tussen u en mij. En daar hebben we dat koperen wasvat voor nodig van zijn woord. Dat weerspiegelt ons. En daarin kunnen we ons wassen, kunnen we ons reinigen. Weet je, ik heb best wel vaak geleefd met alleen dat brandofferaltaar. Misschien herken je dat wel. Ik wist dat ik vergeven was. Ik wist dat ik mijn zonden vergeven waren door het bloed van de Heer Jezus. Maar daar was het bij. En ik zie velen, zie ik in diezelfde, en ik denk dat we dat misschien wel, als je het zo in mag delen, misschien wel wat meer aan de rechterflank tegenkomen, is die maar rond blijven cirkelen bij dat brandofferaltaar. Ik ben zondig en ik heb het bloed van de Heer Jezus nodig. En eigenlijk niet verder komen. Die daarin worstelen. Die niet komen bij dat wasvat van het woord, waarin ze zelf weer weerspiegeld worden en waarin ze zich kunnen reinigen door zijn woord. Dus die maar eigenlijk de vreugde en de vrede missen van het zich voortdurend reinigen in het water van zijn woord. Tegelijkertijd zie ik minstens het grote gevaar, is mensen die rechtstreeks naar dat wasvat gaan. Die eigenlijk dat brandofferaltaar overslaan. En vanuit de vooroffer, op het moment dat ze binnenkomen, direct koers zetten naar dat wasvat. En ook zelf herken ik dat wel op momenten in mijn leven. Is dat je tot de conclusie komt dat je hebt gezondigd na ontvangen genade. Dat je hebt gezondigd en dat je schuldig staat tegenover God. En dat je door maar wat te gaan wassen en poetsen je eigen weer probeert te reinigen. Ken je dat? Misschien ga je er zelfs wel een vroom sausje over gieten. Misschien ga je extra in Gods woord lezen. Misschien ga je wel extra je best doen om anderen te dienen. Misschien ga je wel extra je best doen. Misschien zelfs ga je je eigen leven nog meer geven door te gaan evangeliseren. Misschien ga je je leven nog extra geven om de gemeente te dienen. Ten diepste om jezelf te wassen en te reinigen. En dat zie ik als minstens net zo'n groot gevaar. Jezelf maar oppoetsen. Omdat je langs het brandofferaltaar loopt. Omdat je rechtstreeks naar dat koperen wasvat gaat. Ik herken het in ieder geval wel in mijn leven. En misschien als je eerlijk bent, kom je ook tot die conclusie. Dat wij te vaak, misschien wel ook na ontvangen genade, nog steeds dat brandofferaltaar links laten liggen. Ons direct naar dat koperen wasvat begeven. Twee uitersten waarin we kunnen vallen. Alleen bij dat brandofferaltaar blijven hangen. Of je direct naar het koperen wasvat begeven. Het water uit het wasvat proberen te nemen om je leven te reinigen. Zonder het bloed van het altaar. Zonder innerlijk gereinigd te worden door het bloed van Christus. De schijn ophouden. Het is als een Pasen zonder Pinksteren vieren. Als niet de Heilige Geest in je leven werkzaam laten zijn. andersom. Alleen maar bezig zijn met het jezelf reinigen door het water, maar zonder het bloed van de Heer Jezus. Beide, broeders en zusters, en dat is het ernstig iets, beide is voor God volstrekt waardeloos. God zegt niet voor niks tegen Mozes hoe hij die tabernakel moet inrichten, als les en als onderwijs voor ons. Het was geen grapje van God, het was niet, nou Mozes, maak er maar wat van en zet die spullen maar ergens neer en kijk maar wat is het beste uitkomt. God geeft tot in detail weer hoe hij die tabernakel wil ingericht. En dat is een grote en een diepe les voor ons. Een reiniging zonder bloed van Christus. Nogmaals, volstrekt waardeloos voor God. Ook na ontvangen genade. De eerste gangen, we zeiden het, toen we boven met elkaar aan het bidden waren voor de dienst. Haalde volgens mij Wijnand er nog aan. Ja, het is ook op het moment na ontvangen genade hebben wij iedere keer weer nodig dat wij naar dat altaar van Christus gaan. En ik kan het niet genoeg benadrukken. Dat altaar wat dag en nacht aan het branden was. Dat altaar wat voortdurend waar mensen kwamen om een offer te brengen. En we mogen dat niet loslaten. Het bloed van de Heer Jezus wat ons reinigt van alle zonden. En dan vervolgens naar dat wasvat gaan. Vervolgens, voordat wij God gaan ontmoeten, ons hele leven door, ons leven weer spiegelen aan Gods woord. Prachtig, en neem bijvoorbeeld een bergrede. Als je die bergrede gaat bestuderen, waarin de Heer Jezus feilloos ons hart als het ware fileert. Dan zeg je, ja, waarin de Heer Jezus laat zien, nou, ga de bergrede maar eens bestuderen. De Heer Jezus gaat voortdurend terug naar het hart. De ouden hebben gezegd, zegt hij, en dan komen er allerlei opsommingen wat ze moesten doen en waarvan hij niet zegt dat het verkeerd was. Hij zegt, maar ik zeg u, dan daalt hij af naar het hart. En dat is wat Gods woord doet. Op het moment dat wij als het ware geestelijk gezien voorbij dat brandofferaltaar zijn geweest, is het dat wij onze zonden beleden hebben, misschien wel weer opnieuw, en bij dat koperen wasvat komen, dan is het als het ware alsof wij bijvoorbeeld de bergrede aan het lezen zijn. En waarin dat koperen wasvat van zijn woord ons weer spiegelt. Ja, maar broeder of ja, maar zuster. Kijk eens wat er in je hart leeft. Ik heb je zonde vergeven. Misschien ben je wel weer hoogmoedig of trots geworden. Een van de dingen waar ik nog wel eens mee te kampen heb. Je verheft je boven je broeders of zusters. En als je dan voor dat koperen wasvat staat, dan zie je dat. Je leest Gods woord en je komt tot die erkentenis. Dat je weer trots of hoogmoedig bent geworden. Maar wat een genade. Wat een genade dat je je hand als het ware mag uitsteken. En het water mag nemen uit het koperen wasvat. Jezelf mag wassen en reinigen. Je handen en je voeten die vies zijn geworden. Door de woestijn van dit leven waardoor wij gaan. En er is niemand van ons die zich niet bevuilt. Wij wandelen nogmaals, door de woestijn van dit leven. Daarin worden wij vies. Wij worden vies op het moment dat wij aan het werk zijn en daar misschien verkeerde dingen doen of zeggen. Wij worden vies omdat wij verkeerd reageren tegen onze vrouw of onze kinderen. Wij worden vies omdat wij verkeerde gedachten hebben gehad. Misschien deze morgen nog. Over broeders en zusters. Over wie dan ook. Wij bevuilen ons in de woestijn van dit leven. En dan komen wij bij dat koperen wasvat. En dan zien wij dat wij vies zijn geworden. En dan mogen wij onze handen uitsteken. En dan mogen wij onszelf reinigen. En het klinkt misschien uit mijn mond bijna Arminiaans als ik dat zeg. Maar wij mogen onszelf wassen en reinigen in het water van het koperen wasvat. En we zijn schoon. En dan, broeders en zusters, en dat hoop ik de volgende keer te gaan doen, dan mogen we dat heilige binnentreden. Dan mogen we langs dat voorhangsel gaan, want we weten dat wij als eerste ten diepste onze ziel, ons geweten, ons binnenste is gereinigd door het bloed van de Heer Jezus op dat altaar. Vervolgens hebben wij ons gewassen in het water van het koperen wasvat. En mogen wij dat heilige binnentreden. En mogen wij God gaan ontmoeten. En dat is zo'n heerlijk iets, maar alleen volgens die gang en niet anders. Want broeders en zusters, op het moment dat je bij het altaar bent geweest en je wast en je reinigt je niet voortdurend in dat koperen wasvat. Het was niet een eenmalig iets, hè. Het was niet dat Mozes zei, nou nu heb ik dat wasvat hier gemaakt en Aaron en je zoon, het is goed dat je hier komt en je een keer wast je handen en je voeten en dan ben je voor de rest klaar. Het was een uiterst serieus iets. Iedere keer dat ze dat heilige gingen benaderen of dat ze een offerdienst gingen doen, moesten ze zich wassen in het water van het koperen wasvat. En zo is het ook voor ons. Het is een dagelijkse reiniging wat we nodig hebben. Ons dagelijks wassen en reinigen in het water van zijn woord. Als laatste wil ik kort bij jullie stilstaan, is dat, stel je voor dat je haast had. Ik probeer het altijd maar nogmaals maar weer een beetje menselijk te maken. Dan, ik ben niet zo heel erg slim, dus dan snap ik het denk ik altijd wat beter. Ik probeer mijn eigen gewoon maar eens te verplaatsen in die situatie. Je hebt haast en je was je maar niet of nauwelijks. En nogmaals, zoals eerder gezegd, dan verkoop je dat met je leven. Waarom? Waarom zo zwaar? Waarom niet nou Mozes, of dat Mozes tegen de Aaron en de andere priester zei, nou als je dan iedere eerste dag van de week dat je komt, dan moet je even wassen en reinigen voordat je dat heilige binnengaat, dan is het goed. Nee, iedere keer dat ze binnengaan, moesten ze zich wassen. En waarom? Waarom? Dat is toch wat overdreven? Misschien vind je het ook wel overdreven dat je jezelf moet reinigen voortdurend in het water van zijn woord. We hebben toch vergeving van zonde ontvangen? Het is goed. Ik ben naar voren geroepen misschien in een dienst en ik ervoer toen dat ik zondig was. Ik knielde neer en ik weet zeker of ik meen zeker te weten dat ik vergeving van zonde heb ontvangen. En ik leef mijn leven weer gewoon verder. Is dat dan wassen en reinigen in zijn woord? Wat had God gedaan op het moment dat jij dan priester was? Dan had je je leven af moeten leggen. Dan was je geslagen met Gods toorn. En had je het met de dood moeten bekopen. Het weerspiegelt ten diepste, broeders en zusters, Gods oneindige heiligheid. En ik vind altijd in de tabernakel komt dat zo sterk naar voren. Wie God is en hoe ontzettend heilig God is. Zodat wij niet zomaar tot hem kunnen naderen. Dat wij niet zomaar tot hem kunnen gaan van, ja, oh ja, het was God, ik moet nog een beetje bidden. Het is een heilig God. Hij zegt hier twee keer in deze paar versen, als je dat niet doet, dan zul je de dood sterven. Want je hebt je niet gewassen, niet gereinigd in het water van het koperen wasvat. En je komt fel voor me en dat betekent dat je met de dood gestraft zal worden. Het weerspiegelt zo ontzettend sterk en zo ontzettend diep Gods heiligheid. En zo willen en mogen wij naderen tot Gods troon. En zo willen wij voor hem komen. Ons wassend en reinigend in het water van zijn woord. In het besef dat hij een heilig God is. En dat wij niet tot hem kunnen naderen zonder ons gereinigd te hebben. Hoe is het met jou? Ben je vandaag bij het wasvat geweest? Heb je vandaag in het koper gekeken? En gezien wie je bent? Misschien ben je tot een schokkende ontdekking gekomen. Dat je vies en vuil voor God staat. Misschien ben je tot de conclusie gekomen dat het deze week een slechte week voor je was. Nogmaals, we kunnen denk ik allemaal wel opnoemen, maar welke zonde je kan bevuilen. Maar misschien ben je tot die conclusie gekomen. Dat je ontzettend smerig daarvoor dat wasvat staat. Maar wat een genade, broeders en zusters. God geeft aan Mozes geen restricties. Hoe vaak de priesters zich mochten reinigen in dat wasvat. Hij heeft niet gezegd, nou als het een keer of 20 dan... dan is het wel genoeg. 25 keer misschien voor de hoge priester, maar dan is het klaar. Keer op keer dat hij tot God ging, mocht hij zich wassen. En dat is ook weer een genade, hè? Mocht hij zich wassen in het water van het wasvat. En iedere morgen, iedere middag, iedere avond, ieder moment van de dag, dat je tot God wil naderen. En je ziet, je komt tot de erkentenis dat het weer mis is gegaan. Mag je je opnieuw wassen en reinigen. Het water in het koperen wasvat is onuitputtelijk. Het is nooit op. Het is nooit zo vies dat je je eigen er niet meer in kan reinigen. Het is altijd fris en helder water wat ons reinigt. Van al onze vuilheid. Wat een genade. En als je dat hebt gedaan, als je tot de conclusie bent gekomen dat je vies bent. En dat je je eigen moet wassen in het water van het wasvat. Dat je tot God moet komen. Om je eigen te reinigen van alle ongerechtigheid. Dan horen wij als het ware de woorden van de Heer Jezus klinken. Het is alsof wij in het voorhof staan. Alsof wij het altaar hebben gehad. Daar onze offers hebben gebracht. En bij het wasvat zijn aangekomen. In het koper van het wasvat zien. Ja, maar ik heb gezondigd. Ik ben vies. Ik moet mijn eigen reinigen. Wij onze handen en onze voeten steken in dat water van het wasvat. En dan horen wij op dat moment als het ware de stem van onze meester en heiland klinken. Nu bent u rein om het woord dat ik gesproken heb. Waardevol broeders en zusters. Om ons zo te mogen reinigen. En dan is het geen last die ons opgelegd wordt. Wij krijgen misschien wel zoals gemeente het verwijt. Dat wij het heel vaak hebben over een heilig leven. Over heiligmaking. Maar broeders en zusters, als wij ons spiegelen in het water of in het wasvat. Dan is het geen last die wij opleggen. Dan is het geen last die wij onszelf of anderen opleggen. Maar dan is het een diep verlangen. Ik wil niet anders dan gereinigd worden. Ik wil niet anders dan mezelf wassen en reinigen in het water van het wasvat. Ja, het wordt een last op het moment dat we elkaar dat opleggen. Het wordt een last op het moment dat wij niet onszelf spiegelen in het koper van het wasvat. Het wordt een last op het moment dat wij dat altaar zijn gepasseerd. Maar op het moment dat wij de waarde van het offer wat gebracht is op het altaar zien. Wat hem dat heeft gekost. En dan zien we onze vuilheid in de koper van het wasvat. Dan is het als het goed is niet anders dan een diep, een intens verlangen om onszelf te wassen en te reinigen. En dan is het geen last, broeders en zusters, maar dan is het een genot. Dan kunnen we ons met elkaar alleen maar verheugen. Is dat het water van het wasvat ons werkelijk reinigt en mogen we de Heer daarin prijzen. Zullen we hem daarvoor danken. Heer Jezus. Almachtige heiland en heerser, almachtig God en koning, redder en verlosser. Heren, we kunnen niet anders dan u danken. Het waren slechts een paar stamelende woorden. Ik heb zo onvoldoende uit kunnen drukken hoe heerlijk u bent en hoe heerlijk uw reinigend werk is. Heer Jezus, maar we mogen erop vertrouwen dat u door uw geest heen deze woorden zal uitwerken in onze harten. Dat ook wij dat verlangen krijgen om in dat koper van het wasvat te kijken. Dat is uw woord en te zien dat wij ons beveld hebben. En tegelijkertijd hoeven we daar niet wanhopig van te raken. Niet mismoedig. Hoeven wij niet in de put te gaan zitten. Maar mogen wij ons handen steken in dat heerlijk, helder en verfrissend water. En op het moment dat wij onze handen daarin steken, dan zullen wij zien dat ze gereinigd worden, dat ze blinkend schoon eruit komen, omdat we ze wassen in uw woord. Omdat u, Heer Jezus, dat de woorden zult uitspreken dat we rein zijn. En vervolgens mogen we dat heilige binnentreden. Ja, mogen we nog verder gaan, mogen we dat heilige der heiligen binnengaan. En mogen wij voor de heilige en heerlijke God verschijnen. Volstrekt gewassen, van binnen door het bloed van het altaar en van buiten door het water van het wasvat. Dan kunnen wij u aanbidden met een volkomen en volmaakt hart, omdat u dat in ons werkt. Heren, reinig ons. Help ons om eerlijk te zijn naar onszelf. Om eerlijk onszelf te bekijken in het kopen van het wasbad. En ons te wassen en te reinigen. Geprezen zij uw naam, Heer, dat u zo tot ons spreekt, ook door het Oude Testament. Wat een heerlijk evangelie zit hierin verscholen. Heer, wat weerspiegelt u uw zoon op een ultieme manier. In de hele dienst en de bouw en de vormen van de tabernakel. Vader, wat kunnen we u daarin zien. Iedere woord en iedere zin druipt van Heer Jezus. Dank u, Heer. Geprezen en verheerlijkt zij uw naam. Amen.